In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 19e psalm. En daarvan het eerste vers. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. En wat er verder volgt in het eerste vers van de 19e psalm. Net als vanmorgen willen we met elkaar het evangelie van kerst lezen vanuit de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk, Lucas 2, de versen 1 tot en met 20. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de geloofsbelijdenis van Nicea. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de lofzang van Simeon, het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van hemelstroon, straalt volk bij volk in de ogen. Vers 2 van de lofzang van Simeon.
En er geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen om beschreven te worden en lichtelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En er geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En ze baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor herlieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en ze vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want zie, ik verkondig uw grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat uw eden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult er kinderen vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. En van stonden aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen hun welbehagen. En er geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En ze kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van de kindeken gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weder verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot en gesproken was. Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Ere Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons, mensen, en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om de oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Thank you.
tekst voor de prediking, het voorgelezen schriftgedeelte, 12e vers, Lucas 2, vers 12. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. We willen met elkaar gaan zingen uit de 118e psalm en daarvan de versen 12, 13 en 14. 12, 13 en 14 van de 118e psalm en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven.
Thank you.
Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 22e psalm, het 16e vers. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid, om het nakroos dat de Heer wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Vers 16 van 22, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, spoorzoekertje. Dat is een spelletje dat jullie jongens en meisjes vast wel zullen kennen. En misschien heb je dat wel eens gedaan. Bij dat spel wordt dan een spoor uitgezet dat gevolgd moet worden. En aan het einde van de route wacht dan een soort beloning. En zo'n spoor kan uitgezet worden met steentjes of met takken, met pijlen, met foto's of met andere tekens. Maar op heel die route zijn zulke herkenningstekenen te vinden. Soms heel duidelijk zichtbaar, soms ook meer verborgen. Maar al die herkenningstekenen leiden je naar het eindpunt. En daarom heb je zo'n teken ook nodig. Zonder herkenningsteken is het namelijk lastig om het doel te kunnen bereiken. En in een bepaald opzicht geldt dat nu ook met kerst. Om bij de geboren zaligmaker te kunnen komen, heeft de Heere in die donkere kerstnacht een spoor uitgezet. En op de weg naar het kerstkind plaatst hij een herkenningsteken, opdat zondaren de weg zouden vinden tot de Heere Jezus Christus. En buiten dit herkenningsteken om en het volgen van dat teken zal het ook geen kerst voor ons kunnen worden. En dat blijkt wel uit de kerstgeschiedenis die we terugvinden in onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking het herkenningsteken met kerst. Drie gedachten. In de eerste plaats een verhullend teken. In de tweede plaats een onthullend teken. En in de derde plaats een vervullend teken. Het herkenningsteken met kerst. Een verhullend teken, een onthullend teken en een vervullend teken. Het is nacht. Een nacht zoals zoveel nachten daarvoor. En in de velden van Efrata houden herders de wacht over hun kudde. Als de nachten niet erg koud waren, bleven de herders 's nachts met hun kudde in het open veld. En vaak zochten ze dan elkaar op. Dat gaf aanspraak. Dat gaf ook wat gezelligheid met elkaar. Bovendien konden ze dan het werk ook wat verdelen. Om de beurt hielden ze de wacht bij hun kudde. En terwijl het ene deel lag te slapen in eigen gemaakte hutten van takken, zat het andere deel op hun wachtpost. En in de loop van de nacht wisselden ze dan elkaar af. En zo beschermden die herders hun kudde tegen de wilde beesten en tegen de dieven. Het was wel veracht werk, want op herders werd er neergezien. Eenvoudige lui, ruig volk. Bovendien, ze hielden zich niet zo strak aan de ceremoniële wetten. Denk alleen maar aan de rituele voorschriften rond de wassingen van de handen. Daar kon een herder niet aan voldoen. Een herder had altijd vuile handen. Ze mochten niet in de tempel komen. En een herder mocht ook niet getuigen voor de rechtbank. Dat laat ook wel iets zien van de status van zo'n herder. Maar het herder zijn, was tegelijk ook een heel verantwoordelijk werk. En zeker bij deze herders. Wat we kunnen lezen in het Oude Testament in Exodus 29... dat elke ochtend en elke avond dat er in de tempel een lam geofferd moest worden voor de zonden van het volk. En om ervoor te zorgen dat er altijd een geschikt lam beschikbaar was, hadden de tempelautoriteiten hun eigen schaapskudden. En die kudden die verbleven nabij Bethlehem. En waarschijnlijk zullen dan ook deze herders uit Lucas 2 de leiding hebben gehad over die kudde schapen die bestemd was voor het tempeloffer. Zij pasten dus die nacht op de lammeren bestemd voor de tempeldienst. En juist aan hen wordt nou als eerste het blijde nieuws gebracht van de komst van het Lam van God, dat de zonde der wereld zal wegnemen. Bijzonder hoe de Heere alle dingen leidt. In deze nacht gebeurt er nou veel dat de aandacht van die herders trekt. Nee, het zijn geen wilde beesten die zich werpen op de schapen. Het zijn ook geen dieven die schapen willen ontroven uit de kudde. Ook is er niet plotseling een noodweer waardoor ze worden verrast. Maar wel is er in die donkere nacht een lichtflits. Hemelslicht. En vervolgens tuimelen de gebeurtenissen in sneltreinvaart over elkaar heen. En we kunnen ook dat lezen. Zoals dat staat, vanaf het 9e vers. Als we zien in het 9e vers wat er gebeurt, dat er een engel des Heren bij hen staat. We zien ook in vers 9 hoe een hemels licht hen omscheen. In vers 10, die hemelse boodschapper die komt met groot nieuws. In vers 11, een hemelse prediking over de zaligmaker, over Christus, de Heere. En even later in de versen 13 en 14, zelfs een hemels koor dat hemelse muziek maakt. Logisch dat dit hen verschrikt. Ja, dat dit hen overweldigt. Als je ook zoveel van de hemel ontvangt, als de hemel ook zo van zich laat spreken, als vanuit de hemel zoveel tekenen worden gegeven, als de hemel zo laag neerdaalt en zoveel indrukken geeft, is toch haast te veel om te verwerken. En het lijkt ook wel even genoeg. Zo zou je toch denken. Het is alles zo rijk, zo vol van pracht, van macht en van majesteit. Zo bijzonder, zo heerlijk, imponerend en groot wat daar gebeurt. Passend bij wie God de Heere is. Tekenend voor dat grote en dat heerlijke dat komen zou. Toch is dit de kern niet. Toch is dit kerst nog niet. Het is alles slechts voorbereidend. Want je kan nog zoveel van de hemel hebben ontvangen. Een stem waarin de hemelse boodschap tot u kwam. Als het ware een soort van een visioen waarin de Heere jou iets duidelijk maakte. Een bijzondere ervaring waarin u Gods leiding hebt opgemerkt in uw leven. Een hemelse openbaring die je heeft stilgezet op je levensweg. Een diepe indruk van Gods goedheid en Gods grootheid tegen het licht van je eigen kleinheid en je eigen nietigheid. Of misschien wel een heerlijk gevoel onder de klanken van een hemelslied. Maar daarmee is het nog geen kerst in je ziel. Het gaat er namelijk om dat het kerstkind in je hart wordt geboren. En het komt erop aan dat u met uw eigen ogen de zaligmaker hebt mogen zien. Want al dat bijzondere, al dat, mag ik het zo zeggen, hemelse vertoon en die hemelse indrukken, dat mag niet afleiden van het geboren kerstkind. Dat mag nooit afleiden van de Christus zelf. Dat mag ons niet ophouden op de weg. Daarmee mogen wij niet tevreden zijn. Daar mogen we geen rust in vinden. En daar mogen we al helemaal ook geen grond van maken. En daarom moet het ook die eerste hoorders van het kerstevangelie, die herders, ook wel goed duidelijk blijven dat het middelpunt, de kern van dit alles, het kind zelf is. De Heere Jezus Christus. Want het gaat om hem. Het gaat altijd om hem, om de Christus zelf. Toen en nu. Hij moet centraal staan, de Heere Jezus Christus. En daarheen moet het. Ja, daarheen hebben wij te komen met kerst. En daarheen moesten zij ook gaan, die herders. Ze kunnen het niet doen met al die bijzondere indrukken. Ze moeten verder, onderweg naar de Heere Jezus. En het wordt hen duidelijk gemaakt. En dit zal u het teken zijn. Ze krijgen dus een herkenningsteken. Ja, een bijzonder teken toch, zo verwachten we. Ze hadden immers al hemels licht en een hemelse boodschappen gezien. Ze hadden al een hemelse stem en een hemelse preek gehoord. Bovendien was die hemelse prediking, vers 11, ook van een rijke inhoud. Er werd erin gesproken over Christus, de zaligmaker, de Heere. Hij die tot blijdschap zal zijn voor velen. De namen die hij draagt, die wekken toch grote verwachtingen. Hij zal de zaligmaker zijn, de verlosser. Die verlost van het grootste kwaad en brengt tot het hoogste goed. De Christus. De gezalfde, die door God is aangesteld en aangewezen. Hij zal bovendien staan, ook in de lijn van het geslacht van David. Zou deze dan de verschijning van God zijn tot verlossing van zijn volk? Zal hij dan degene zijn die eeuwen terug al is voorzegd en door de vroom in het Oude Testament ook werd verwacht. De heerser op de troon van David, die zal komen met glorie en met gericht. De grote verlosser van Israël, die vol pracht en volmacht zijn heerschappij zal vestigen op deze aarde. Nou, dat zou toch een bijzonder teken, zou dan toch gepast zijn. God geeft echter een ander teken. Een schamelteken. En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggen in de kribbe. Dat is het herkenningsteken voor de herders. Niet zomaar een teken, één van de velen, maar dit is het teken. Wonderlijk. Want wat stelt dat teken nou eigenlijk voor? Een kindeke, gewikkeld in doeken, liggende in een kribbe, armoedig, nederig. Niet zeggend? Nee, beslist niet. Veelzeggend. Karakteristiek, bepalend. Al vormt het dan weliswaar wel een scherp contrast met datgene wat die herders in Efrata's velden te zien en te horen kregen. Want het legt wel die tegenstelling bloot tussen Bethlehem en Efrata. In Efrata's velden zoveel grote dingen. Een engel, een hemels koor van engelen, een hemelse boodschap. In Bethlehem's stal zoiets beschamends, schamel en klein. Was toch veel logischer geweest als het wiegje van dit kindje had gestaan in een paleis. Vele bedienden eromheen die voor dat kleine jongetje zorgden en met liefde hem omringden. Of in elk geval had je dan toch wel verwacht dat hij in een gewoon huis geboren zou zijn. Een plaats waar het in elk geval warm was. En de gure wind niet kon blazen door die kieren van een beestenschuur. En als je ziet wat vandaag de dag allemaal voor babykleertjes kan worden gekocht, lag het toch voor de hand te veronderstellen dat dit geboren kerstkind in elk geval fatsoenlijke kleertjes zou dragen. Maar niets van dat alles. Geen grootheid. Geen heerlijkheid. De lang beloofde en het bejubelde kind wordt onder armoedige omstandigheden geboren. En dit is het herkenningsteken. Een kindeke, klein en teer, in doeken gewikkeld. Daar waren geen babykleertjes. Neergelegd in een kribbe, in een voerbak, in een beestenstal. Wat stelt dat nou voor? Een kindje in de kribbe, een kindje in een voerbak voor de beesten. Alle hemelse heerlijkheid en luister is nu toch verhuld in de schamelheid van dit herkenningsteken. Wat kun je hier nou mee? Wat moet je nou met dat teken met kerst? Deze wereld, verloren in schuld, die roept toch om een man. Een krachtige leider. Een sterk figuur. Eén die van wanten weet en die de problemen kan aanpakken. Eén die het onrecht weet te bestrijden. Eén die een koninkrijk van recht en gerechtigheid zal vestigen. Eén die een einde maakt aan alle onrecht en aan alle leugenachtigheid. Een sterke leider. Eén met daadkracht. Eén die het koninkrijk van David zal gaan herstellen in volle glorie en in volle eer. Geen kind dus, maar een man. Niet één die zwak is, maar één vol sterkte en vol kracht. Kijk dan wat daar ligt. Hoe anders is dat? Gods teken is dat hij begint als een kind in de kribbe gelegd en in doeken gewikkeld. Armer kan haast niet. Minder is haast niet denkbaar. Kindeke in het beestenstal. God geopenbaard in het vlees. Neergelegd in een kribbe. Ergerniswekkend. Aanstootgevend. Dat is nou het scandalon. De ergernis van het evangelie. Hier de kribbe. Straks het kruis. Maar dat is nou het ruwe, het weerbarstige, het levensechte van de kerstboodschap. Nee, geen mooi versierde kerstboom. Geen idyllische plaatjes van met sneeuw bedekte landschappen. Geen geromantiseerde verhalen van een gezelschap van lieve heddetjes om het vuur. En geen opgesmukte fantasieën vol van uiterlijk vertoon. Maar slechts een kind in een kribbe. De verschijning Gods in diepe nederigheid en in grote verberging. Gods zoon die zich verhult in het armoedige bestaan van een kind in de kribbe. Hoe groot is die verborgenheid dat God als een kind komt in de tijd, geopenbaard in het vlees. Wat moet ik daar nou mee? Zo zegt u. Wat kan ik daar nou mee? Als dit het nou is met kerst? Als dit nou het herkenningsteken is op de kerstdagen? Als dit nou de kerstboodschap is? Ja, dit is het. Daar moeten wij het mee doen. Maar daarmee kan een mens het ook doen. Want Gods tekenen zeggen altijd veel meer dan onze natuurlijke ogen erin zien. En Gods tekenen, die zien veel verder dan ons natuurlijk oog kan reiken. Gods tekenen bevestigen nu wat God heeft gezegd en wat God ons heeft te zeggen. En niet wat wij graag willen horen. En dit herkenningsteken, dat leert nou dat God juist door de dwaasheid van het geringe en het schamelijke van het nederige wil gaan werken. Dat zijn de tekenen die God geeft. Het kind in de kribbe. Straks de man aan het kruis. De dwaasheid der prediking. Een paar druppels water in het doopvond. En een stukje brood. En een slokje wijn aan de tafel. De wereld, die ziet in die tekenen niets. En de wereld, die heeft er ook niets mee. Maar het geloof ziet er doorheen. Want het is juist dit verhullende teken dat nou zoveel onthult. Dat zien we in onze tweede gedachte. Een onthullend teken. Want waarom nou dit teken? Het teken van een kind in de kribbe. Juist omdat dit teken nou precies het kerstfeest tekent, of beter gezegd, dit tekent nou precies het geboren kerstkind. Het spreekt van zijn vernedering. Het tekent zijn zelfontlediging. Het spreekt alles van zijn zelfopofferende liefde. Hij, de Allerhoogste, die is afgedaald tot het Allerlaagste. Hij die is ingedaald tot de kwaliteit van ons levensbestaan, zoals dat door de zonde geworden is. Hij die is uitgegaan vanuit de hoge hemel om binnen te treden in de verlorenheid van ons zondaarsbestaan. Hij kwam om zalig te maken van de zonde. En hij is gekomen om zijn volk op te zoeken in hun ellende en op te rapen uit hun verlorenheid. De schamelheid en de schandelijkheid van ons leven heeft hem omvangen. En de broosheid en de kwetsbaarheid van ons bestaan heeft hij niet geschuwd. De menselijke natuur, zwak, sterfelijk, heeft hij aangenomen. En hij begint daar waar onze ellende is begonnen. In de wieg. In de kribbe. Ja, eigenlijk nog verder terug. In de moederschoot. Alles moest hij overdoen. Vanaf het allereerste begin. En zo diep is hij getrokken in ons zondige vlees. En zo bewijst hij door dit teken dat hij de zaligmaker is. Die diep gevallen mensenkinderen weer terug kan brengen tot God de Vader. Ja, die weggelopen Adamskinderen weer met God kan verzoenen. Want dat is ons bestaan, voor nu, van jou en voor mij, vlees. En daarom past dat bij kerst, zijn armoede. En naar die vernederde zaligmaker worden de herders nou verwezen. Met dit herkenningsteken moeten ze het doen. Dit vernederde kerstkind moeten ze doen. Een kind in armoede. Een aanstoot. Een ergernis. Zeker voor het vrome vlees. Want een hoogmoedig mens kan er geen weg mee. Een hoogmoedig mens weet er ook geen weg mee. Die kan er niets mee overweg. Een hoogmoedig mens heeft niks met dit herkenningsteken. Een hoogmoedig mens, die ziet eraan voorbij en er overheen. Maar pas bij gevouwen handen en gebogen knieën, bij het verstaan van ons verloren zondaarsbestaan, gaan we dit teken verstaan. Wat is het daarom nodig dat we aan onze verlorenheid worden ontdekt? Want dit herkenningsteken, tekent nou ons mensenbestaan? Dit teken, dat wijst nou onze zondigheid ook aan. Vanaf het allereerste begin deugt het niet in ons leven. We dragen een zondig hart met ons mee. We zijn mensenkinderen. Kinderen des toorns in zonde ontvangen en geboren. En die van meet af aan liggen onder het oordeel van God. En dit teken van het kind gewikkeld in doeken, liggen in de kribbe, dat onthult nou ons zondaarsbestaan. En dat teken veroordeelt ons in ons zondaarsbestaan. En het laat ook niets van ons mensen heel. Het verbreekt heel ons zondig bestaan en het klaagt ons aan. En de armoede van het kerstkind in de kribbe, dat tekent nou mijn nameloze armoede. Die vernedering van dat kindje Jezus in de stal, dat tekent nou mijn diepe val in Adam. Hebt u het leren verstaan? Hebt u in dit teken uw verlorenheid en jouw afzichtelijkheid ontdekt? En hebt u gezien dat het kind in de kribbe u schuldig stelt en u veroordeelt voor God in de hemel? Kerst. Ja, hoe paradoxaal het misschien ook klinkt, maar kerst is het feest van de armoede. Mijn armoede. En daarom zijn armoede. Hij moest zo arm worden, omdat ik zo diep gevallen ben. En hij moest in die schamelijke beestenstal geboren worden. Ja, omdat ik beestachtig Gods wet heb overtreden. En hij moest van alle heerlijkheid ontbloot worden, omdat ik bekleed ben met het vuil en de drek van de zonde. Hij moest in doeken gewikkeld worden, omdat mijn eigen gemaakte kleding van eigen gerechtigheden, dat ik daarmee voor God niet kan bestaan. Hij moest alles van mij overnemen. Mijn erfschuld, mijn erfsmet, mijn zonde, mijn overtredingen, mijn ongerechtigheid, alles, werkelijk, alles. Heel mijn zondig bestaan, heel mijn verdorven ik, heel mijn verloren leven. U zich er al voor moeten wegschamen. Ja, hebt u het al leren beamen? Ja, zo dat u uw schuld leert eigenen. De straf van God over uw zonde leert billijken. Zo legt dit herkenningsteken ons zondaars bestaan bloot. En het tekent heel mijn zondige hart en heel mijn zondige natuur. Het teken zegt mij nou eerlijk wie ik ben voor God. En het veegt mij op één hoop met heel dat zondaarsgeslacht dat voor een heilig en een rechtvaardig God niet kan bestaan. Zal er nou voor zo'n een, zal er nou ooit behoud kunnen zijn, dan toch alleen door een kind dat in de kribbe heeft gelegen? Zal er voor zo'n een nou ooit verlossing kunnen zijn, dan toch alleen door één die alles voor mij heeft overgedaan. Zal er voor zoon des doods schuldig ooit ontkoming kunnen zijn aan het gericht van God, dan alleen door een zaligmaker die mij in mijn ellende heeft opgezocht en die tot in de wortel toe heeft geknakt en heeft verbroken. En daarom moest hij in die stal geboren worden en in een kribbe worden gelegd. Ja, nu nog een kribbe waar hij zijn hoofdje kon neerleggen. Straks zal hij zelfs dat nog moeten missen. Geen bescherming tegen de hete zon. Geen bescherming tegen de stormwinden van Gods gericht. Maar dan wordt hij genageld aan het vloekhout van Golgotha's kruis. Er gaan de spijkers door zijn handen en de nagels door zijn voeten. Het kind dat de vloek der zonde al draagt, wordt straks de man van smarten. Het teken van de vernedering blijft. Maar zo is hij de Christus, de gezalfde Gods. Zo is hij de Heere die de zijnen koopt met de prijs van zijn dierbaar bloed. En zo is hij Davids grote zoon, die vrede heeft verworven en vrede ook uitdeelt. En dit, zo krijgen die herders te horen, en dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En dan brengt ons tenslotte bij onze laatste gedachte. Een vervullend teken. Want het geloof leert nou dit teken op waarde te schatten. Het geloof dat ziet door de tekenen heen op de betekenende zaak. Het geloof mag zich zalig kijken aan het teken. Ja, ook dit herkenningsteken. Want het is niet voor niets dat in dit herkenningsteken gesproken wordt over een kind. En een kind is altijd een teken van hoop. Een kind is het bewijs van een nieuw begin. Zeker dit kind, het kind in de kribbe. Want het behelst een hele toekomst in zich. Ja, het zal de toekomst bepalen. Dat staat vast. Dat ligt vast. Vastgelegd in Gods eeuwige vredesraad. Voorzegd in die eerste belofte, die moederbelofte in het paradijs. Vervuld in die allereerste kerstnacht in Bethlehem. Gods belofte, ja, ze worden heerlijk vervuld. Wat in het paradijs beloofd was, wordt in Bethlehem werkelijkheid. Hij die beloofd was om de kop van de Satan te vermorselen, hij is gekomen. En het zaad der vrouw ligt in de kribbe in Bethlehems stal. Schijnbaar kwetsbaar, hulpeloos en teer. Maar als God een verlosser geeft, dan geeft God een volkomen verlosser. Want dat kind in de kribbe is de man van smarten. En hij daalde alzo van den hoge neer. Ja, op deze wereld, verloren in schuld. Maar hij daalde nog dieper af. Hij moest nog verder wegzinken dan in een kribbe in een beestenstal. Hij moest wegzinken in de diepte van de verlatenheid van zijn vader. Want hij moest alles vereffenen wat er lag tussen God en een zondaar. Hij moest betalen wat er te betalen viel. En hij moest die volkomen gerechtigheid teweeg brengen. volkomen rantsoen, losgeld, heeft hij betaald voor zijn kudde. Hij die de wil van zijn vader moest volbrengen, zodat er geen penning onbetaald zou blijven van die hemelhoge schuld. Maar daarvoor moest hij wel in zijn heiligheid en zijn onschuld bedekken. Wat ik in Adam heb meegenomen, in zonde ontvangen en geboren. Hij moest juist in die schandelijkheid en kleinheid van een kind geboren worden, om voor kinderen des toorns de vloek van God te kunnen wegnemen. En zo heeft hij gezorgd voor verzoening, voor vergeving, voor vernieuwing, ja, voor vrede met God. En mag vanuit die kribbe in Bethlehem, door die zaligmaker als het ware, de hand worden uitgestoken. Hij is reddend verschenen, de zaligmaker der wereld. En in hem ligt de verzoening van de zonde. En door hem vindt u vrede met God. En hij alleen kan een mens losmaken uit de macht en uit de kracht van de Satan. Wat hem nou bewoog om te komen? Zijn grote liefde alleen. Daarvoor lag er nou niets in de herders. Daarvoor ligt er ook nooit iets in een mens. Integendeel. Terwijl alles ons aanklaagt en alles ons schuldig stelt, klinkt zijn stem, zie, ik kom. En zo is dit teken toch het bewijs van Gods grote genade en van zijn opzoekende zondaarsliefde. Door God gelegd in een kribbe in een beestenstal. En daarbij ook beschikbaar, bereikbaar voor de allerslechtste. De toegang tot hem staat open. En de weg tot hem kan worden gegaan. Jazeker. Moet ook worden gegaan. Want het ontvangen van het teken alleen is niet genoeg. Het ontvangen van een teken Gods is nooit genoeg. Het gaat altijd om de betekende zaak. Altijd weer. En daarom moet het ook toe naar dat geboren kerstkind. Voor de herders, maar ook voor u, voor jou en voor mij. En dit teken, dat wil de herders dan ook aanzetten om erop uit te gaan. Het wil ze aansporen om op weg te gaan. En dat ligt er ook in opgesloten. Er staat niet voor niks en dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden, liggende in de kribbe. Ze moeten erop uitgaan. Anders wordt het nooit kerst voor hen. Ze moeten het spoor volgen dat de engel hen wijst. Want dit teken is immers allereerst een herkenningsteken. En dat wil brengen naar dat doel, het kind in de kribbe. En dat herkenningsteken wil de herders nu in beweging brengen. Maar niet alleen de herders. Ook ons. Wij moeten de nacht in. We moeten het donker in. Onderweg naar dat geboren kerstkind. Maar wel met een teken. Een herkenningsteken. Jazeker, ook dat teken dat je draagt op je voorhoofd. Want dat is immers ook een herkenningsteken voor het vinden van de zaligmaker. Want daarin is toch ook toegezegd, door de Zoon, dat Hij zelf, dat kind in de kribbe, ook je zaligmaker wil zijn. En daarin werd toch beloofd dat deze Christus je wil verlossen uit de macht van de Satan. En daarom, op pad, onderweg en op de weg, geloof hechtend aan dit herkenningsteken, komend, vertrouwend op het teken dat God zelf heeft gegeven. En waar je die zaligmaker dan vindt, die herders en wij, daar waar God hem heeft neergelegd, in een beestenstal, in een kribbe, onder erbarmelijke omstandigheden, laag bij de grond. Zoekt u hem nou ook? Ben je nou ook verlegen geraakt om dit kerstkind? Heb je dit geboren kerstkind ook werkelijk nodig gekregen tot verzoening van je zonde? Kan je niet meer buiten hem? De natuurlijke mens richt altijd weer zijn eigen tekens op. Die probeert zelf van alles in elkaar te zetten wat hem zou kunnen helpen op de weg naar Jezus. Maar al die eigen gemaakte tekens brengen je alleen maar op een dwaalweg. Maar juist dit herkenningsteken van God, dat biedt nou de garantie dat zoekers vinders zullen worden. Juist het spoor dat de Heere zelf heeft uitgezet, dat leidt nou tot het vinden van het kerstkind. En in dit herkenningsteken ligt Gods genadig handelen op. En het tekent Christus in zijn diepe vernedering en in zijn armoede. Maar het laat ook zien voor wie het evangelie van kerst nou bestemd is. Voor zondaar, voor mensen die het van God hebben verloren. Voor mensen die hun hoogmoedig bestaan zijn kwijtgeraakt. Voor mensen bij wie hun trotse ik is geknakt. En die als een gans verlorene in zichzelf aan de grond zijn terechtgekomen. Die alles verloren hebben. Die in zichzelf geen enkel recht meer hebben. En waarbij die alles hun ook aanklaagt. Maar juist zij, die daar in het stof liggen neergebogen, voor zulk is dat schamelijke herkenningsteken nou zo ontzaglijk rijk. Want Christus is daar te vinden waar hij is neergelegd. In gelijkheid van het zondige vlees. En kniel daar dan neer. Ja, buig voor hem neer. Zie en aanschouw dat geboren kerstkind. Om daar vol verwonderingen te mogen stamelen. Ook voor mij hebt gij uw rijkdom ontzegd. Bed gij op stro en in doeken gelegd. Om te zien het onvoorstelbare wonder. Immanuel, God met ons. Daar in die kribbe, in die stal. Ja, toch, ondanks alles, Immanuel. God met ons. Amen. Gode zij de eer. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo mogen we uw naam hartelijk danken voor dat schamele herkenningsteken waar de wereld overheen ziet en de wereld aan voorbij ziet. Als de wereld zoekt naar het grote, naar het bijzondere, naar het opzienbarende, is toch het meest opzienbarend wat gij hebt gedaan, neergelegd in een kribbe, in een beestenstal. God, geopenbaard in het vlees, getrokken in het zondige vlees, om te trekken zondaren tot u, de levende God. Heere, doe ons dat heilgeheim verstaan en in verwondering aanbidden. En geeft u dat we niet blijven steken op Efrata's velden, bij al die bijzondere gebeurtenissen die de herderstaat ten deel viel. Die verschijning van de engel, van het licht, van die stemmen van het hemelse koor. Maar dat juist uw woord als toch het teken bij uitnemendheid ons in beweging mag brengen. Door uw geest geleid tot dat geboren kerstkind. Om in hem ons eeuwig geluk, ja de zaligheid, te mogen vinden. We danken u voor uw woord. We bidden u om vergeving van het zondig. We danken u voor de ondersteuning die u ook gaf. En wilt u ook morgen weer samenbrengen in uw huis, als er een nalezing ontvangen mag worden op het kerstevangelie. En wilt u toch geven dat in ons hart daar ja, dat kerstkind zal mogen komen te wonen. En dat zo alle dingen op deze dag daarop mogen uitlopen dat u de lof, de eer en de aanbidding mag ontvangen. Om Christus wil. Uit genade. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 150ste psalm, het eerste vers. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. En wat er verder volgt in vers 1 van de 150ste psalm.
Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.